En te ontdekken datgene wat de Heer aan ons wil meegeven deze Sabbatmorgen. Het thema, zoals werd gezegd voor deze overdenking, is wanneer heel de aarde zich verwondert. Of als je de NBG-vertaling zou hebben, als heel de wereld zich verbaast. Verbazing alom. Ik weet niet hoe het u is vergaan de afgelopen week met het nieuws. Als je hebt gekeken naar het nieuws, heb je beelden gezien van vluchtelingen. Vluchtelingen uit Afrika, uit Azië en die er alles voor over hebben om Europa te bereiken. En het erge daarbij is dat veel mensen op een zeer noodlottige manier het leven laten. Verbazing alom. Afgelopen week werden we ook opgeschrikt door beelden die we zagen met de schietpartij in Amerika. Maar weer dat mensen live op tv, wanneer ze net uit bed komen, zien hoe een van hun favoriete presentatrices in koele bloeden werd vermoord. En als je dan de berichten op het internet althans leest, dan zie je berichten die staan als van: hoe kan dit gebeuren? Waarom? Waar gaat deze wereld naartoe? En dat zijn geen uitspraken van mensen die de profetieën kennen, die de Bijbel kennen. Dat zijn uitspraken van mensen die niet weten wat het woord zegt. En zich afvragen: waarom, hoezo, waar naartoe, waarheen? Verbazing alom. Sinds de tijd van de verlichting die zich heeft plaatsgevonden in Europa, waarbij langzamerhand de Bijbel als het belangrijkste gemeenschap in Europa werd verminderd en steeds meer seculiere wereldse gedachten hand over hand toenamen. Mensen wilden voor zichzelf weten en voor zichzelf kunnen bepalen van: hoe zitten dingen in elkaar? God kan toch niet alles bestuurd hebben? We moeten onze eigen weg, onze eigen vernuftigheden vinden. Mensen zoeken, ook nu, de oplossing van hun problemen niet in het woord van God, maar laten zich, zo gezegd, zich verbazen door wat de mens doet. De mens, sinds het eten van de vrucht in het Hof van Eden, Adam en Eva, sinds de zondeval, verbaast zich over tal van zaken, maar niet voor onze Heer en Heiland. Waarom willen mensen toch niet hun heil? Waarom willen mensen toch niet de Heere navolgen in alles? Jezus roept ons op als we verbaasd, vermoeid, vertekend raken door datgene wat we vinden in de wereld, dat we moeten gaan naar hem. Matteüs 11. Matteüs 11, vers 28. Zeer bekende tekst. Kom naar mij, Jezus toe. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Blijkbaar, schijnbaar, kunnen mensen niet hun rust of hun verbazing van datgene wat ze zien op de televisieschermen neerleggen bij Christus. Ze zoeken, verlangen naar uitspraken van mensen die die rust en uitleg op die verwondering die ze meemaken kunnen meegeven. Weet u, in de Bijbel lezen we tal van situaties in waarin gelovige mensen zich niet laten verbazen, laten verwonderen voor datgene wat de Heer duidelijk heeft geopenbaard in zijn woord. Of door middel van getuigenissen die gegeven zijn door mensen die vertrouwen in het woord van God. Lucas 24, de Emmausgangers. U kent het verhaal. Christus was gekruisigd, gestorven en de Emmausgangers waren zo ontroerd van al datgene wat er is gebeurd tot aan de kruisiging toe, dat ze zeer depressief en weemoedig liepen op weg naar Emmaus. En ze waren niet verwonderd door het feit dat Christus met hen meeliep en het woord uitlegde. Waarom was ons hart niet brandende in ons toen Jezus het woord opende? Nebukadnezar, u kent wel de koning van dat grote beeld, die droom, die niemand kon uitleggen, maar Daniël wel. Na die uitlegging van die droom in Daniël 2, was Nebukadnezar verwonderd over de uitleg van Daniël. En hij prees de Heer. Wat deed hij in hoofdstuk 3? Bouwde een beeld en iedereen moet voorbidden. Toen was hij verbaasd, verwonderd over het feit dat er bij die drie Hebreeuwse vrienden die in de oven stonden, er een vierde personage bij was. Als Gods gelijke. Hey. Verbaasd en erkent de Heer in heiland. En dan lezen we verder in Daniël en Nebukadnezar ontkent weer de Heer. Blijkbaar was Nebukadnezar niet verbaasd, verwonderd voor datgene wat de Heer hem in eerste instantie meegaf. Zelfs iemand die 3,5 jaar lang met Jezus op stap ging, die water in wijn zag veranderen, die zieken zag genezen, kreupelen die weer konden lopen, blinden die weer konden zien, die de boodschap sprak uit het woord, liet zich niet verbazen. Ik heb het over Judas Iscariot. Hij liep met Jezus mee en raakte niet verwonderd, verbaasd door de boodschap. En als je je niet laat verwonderen door datgene wat hierin staat, dan raak je verbaasd en verwonderd voor totaal wat anders. En daar kom ik later op terug. Weet u? In deze tijd raken mensen niet meer verbaasd en blij over datgene wat er gebeurt en wat ze kunnen meemaken in Gods schepping. Heel simpel gezegd, de harten van veel mensen gaan sneller kloppen als het bedrijf Apple een nieuwe iPhone heeft gemaakt. Mensen kunnen niet over uitspreken de iPhone 5, de iPhone 6 en die heeft nog meer functies. En ze staan er in rijen voor in de winkel, slapen voor de deuren, want ze moeten als eerste de nieuwe versie van de smartphone hebben. Maar als een appel groeit aan een boom, vrucht schiet, kunt plukken, hiervan kunt eten, dan zeggen we, ach, dat is de normaalste zaak van de wereld. Schijnbaar verwondert Gods schepping ons niet meer, maar datgene wat de mens creëert, de mens heeft gemaakt, dat verdient tegenwoordig in de wereld onze lof en aanbeveling. Het begint al bij hoe je met de schepping omgaat. Darwin ontkende de rol van de Heer in de totstandkoming van dingen. Het was natuurlijke selectie. Het is een klein wormpje, een klein visje dat uitgroeit tot uiteindelijk via een aap tot een mens. Dat verwondert mensen. En als je dat beeld hebt met betrekking tot de ontstaan geschiedenis, hoe kijk je dan tegen tal van andere zaken aan die staan beschreven in het woord van God? Daniël 12 vers 4 spreekt over dat de kennis gaat vermeerderen. Veel meer dan toen der tijd. En kijk wat de wereld vandaag de dag heeft gedaan met de kennis. De kennis van de Heere vermindert. En de schijnbare kennis voor de dingen van de wereld vermeerdert. Mensen hebben de schepping meer lief dan de schepper. In de Bijbel lezen we talloze voorbeelden hoe het met mensen vergaat als ze zich niet meer laten verwonderen door onze Heer en Heiland. U kent alle het verhaal van de zondvloed. Noach die predikte over dat er een zondvloed zou komen. De mensen wilden niet in de ark. Uiteindelijk liet de Heer de dieren twee aan twee en de reinen in zeven stuks in de ark. Er kwam een storm, een vloed. En uiteindelijk belandde Noach op het droge. En met zijn gezin herpopulariseerden ze weer de aarde. En we lezen in Genesis 11 dat mensen zoiets hadden, zo'n zondvloed moet nooit meer plaatsvinden. Dus weet je wat we doen? Vergeten de belofte van de regenboog. We bouwen een toren. En we gaan een hele hoge toren maken. Genesis 11 vers 3. En ze zeiden tegen elkaar, de mensen, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En die kleibokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom laten we onze stad bouwen en een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Ze vergaten de belofte dat de Heer nooit meer iets zou laten gebeuren als een zondvloed. Maar weet je wat? We bouwen toch maar een toren, dachten ze. We kunnen zelf wel ons bescherming aanjagen en bieden. En ze gingen die toren bouwen en ze waren dol enthousiast. Kijk wat we doen. Kijk onze kennis. En de Heere bracht verwarring. En verstrooide de taal en het uiterlijk op die manier ook de mensheid over de planeet. Als je voor eigen doelen gaat, als je afwijkt van de wil van de Heer, als je niet meer laat verbazen, verwonderen en navolgt datgene wat er in het woord staat, raak je alleen maar verstrooid. Niet kort daarna had je Abraham en zijn neef Lot. En ik weet, er was ruzie tussen de herders van Abraham en Lot. En Lot mocht kiezen. Waar wil je je tent neerzetten? En Lot kijkt om zich heen. En die ziet de stad. En om die stad waren echt fantastische gebieden. Alsof het was in het Hof van Eden. Maar hij zag niet, Genesis 13 vers 13, dat de mensen waren door en door slecht. Maar ja, ik kan handel drijven. De pracht en praal. Ik kan mij voorzien in mijn noden. Ik kan rijk worden. En hij trekt die stad in. En dan? Dan besluit de Heer om Sodom en Gomorra om te keren. En door voorbeden van Mozes gaan er engelen naar die stad. En die gaan naar Lot. En zijn gezin om hem te waarschuwen. En hoeveel moeite die engelen wel niet moesten doen om Lot en zijn gezin te bewegen om weg te gaan. Want ja, Sodom en Gomorra, daar kan je handelen. Ja, Sodom en Gomorra is een fijne stad. Naar wie alle voorzieningen zijn er. Je zou bij wijze van kunnen zeggen, de supermarkt is om de hoek. Je hoeft niet moeilijk te doen. Hier heb je het voor mekaar. En de waarschuwingsboodschap komt. Maar ja, ik heb het hier te goed. waarom zou ik weggaan? Lot moet bij wijze van spreken worden uit Sodom worden getrokken door de engelen om weg te vluchten. En dan? U kent de vrouw van Lot. Ze rennen weg. Maar ja, de Albert Heijn, de Jumbo, de Mediamarkt, de voorzieningen. Ik kan toch niet gaan naar een ver af plaatsje waar ze niks hebben? En ik keer me om. En ja, we weten wat er gebeurd is met de vrouw van Lot. Ze werd een zoutpilaar. Als je je niet laat aanraken, laat verbazen en verwonderen door de boodschap, de waarschuwingsboodschap, ook voor deze tijd, dan gebeurt er niks anders dan dat je blijft kleven aan datgene wat je uiteindelijk geen redding kan brengen. Koning Belshazzar, zoon van Nebukadnezar. Nebukadnezar aan het eind van zijn leven erkende de Heer en Heiland. Maar ja, Belshazzar. Goh, we hebben allemaal spullen staan in onze voorraadschuren. Allemaal spullen die we hebben meegenomen uit die tempel van die Hebreeërs, die Israëlieten. En die gaan we eens goed gebruiken voor een party, een feestje. Want wij gaan feest vieren en we gebruiken, ach, wat heeft heilige, dat is heilig voor hun, maar dat is niet heilig voor mij. En ze waren aan het toosten en schenken en feestvieren met de attributen uit de tempel. Totdat, tijdens het feestje, special effects als het ware gebeurde. Er verscheen een hand en die schreef, menne menne tekel Ufrasim. En Belshazzar die kijkt ernaar. En die schrijft een prijsvraag als het ware uit van wie kan dit uitleggen? Wie kan mij dit vertellen? En die krijgt van mij het beste. Daniel kwam en legde uit wat er geschreven stond. Daniel 5. En dit is de uitleg van deze woorden. God heeft de dagen van uw koningschap geteld en heeft er een einde aan gemaakt. Want u bent gewogen en u bent te licht bevonden. Veel voor mensen in deze tijd maken misbruik van de attributen van God. Misbruik van de dag. Die niet opgaan met de Sabbat waar een andere dag eren. Mensen die andere dingen doen dan datgene wat het woord meegeeft. En dan denken ze, we hebben het voor elkaar, relaxed, we hebben een feestje, het komt allemaal goed. En dan, wanneer je het niet verwacht, komt er een boodschap, komt er een moment en wordt er gezegd, we hebben naar je leven gekeken, je dagen zijn geteld, er is een einde aangekomen, je bent gewogen en te licht bevonden. Daniel, wanneer hij al die visioenen kreeg, raakte behoorlijk van slag. Goede bijbelstudenten die profetie hebben bestudeerd, die weten over de diverse beesten in Daniel 7. En die weten dat er een heel verschrikkelijk beest wordt genoemd. En die alles vertrapt. En die probeert tijd en wetten te veranderen. En als Daniel dat allemaal zijn ogen schouwt, komen we uit bij Daniel 9. En hij raakt behoorlijk verontrust. Verontrust over de toekomst van Israël. Verontrust over datgene wat hij heeft gezien. En hij zegt van, gaat dit allemaal gebeuren? Hij raakt moedeloos. Maar hij doet één ding. Hij gaat op zijn knieën en gaat in gebed. Hij vraagt om uitleg. Hij wil weer opnieuw verwonderd worden door het woord. En wat krijgt hij mee? Een hele belangwekkende profetie, de 70 weken, waarin wordt geopenbaard dat er een Messias zal komen en die alles weer in rechte zal doen herstellen. Als je je laat verwonderen door het woord en daar lering uitneemt, zal de Heer je leiden naar recht en gerechtigheid. In hoeverre, broeders en zusters, zijn wij nog aangetrokken tot datgene wat er in de Bijbel staat? Verwonderd en datgene willen navolgen. We moeten doen zoals de psalmist schrijft, Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Die vluchtelingen die oversteek maken van Libië naar richting Italië, stappen op een schip. En die denken, die schip brengt mij naar de overkant. En er staat een kapitein en een matroos en een stuurman. En halverwege de rit stappen die matroos, die stuurman en die kapitein van het schip af. En laten het schipje verder dobberen. Omdat ze hun hoop, hun vertrouwen, hun verwondering hebben gesteld op een kapitein waarvan ze dachten, die brengt ons veilig naar de overkant. Maar dat is niet zo. Broeders en zusters, het schip waar u en ik zijn ingestapt, datgene wat ons brengt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, onze kapitein, onze Heer en Heiland, Jezus, onze stuurman, en de Heilige Geest, als het ware als een matroos, laten ons op de reis niet in de steek. De vraag is, in hoeverre vertrouwen wij om op dat schip te stappen? Want schijnbaar zijn er veel mensen, christen of niet, die liever op een schip stappen en er geld uit aangeven, waarvan uiteindelijk ze hadden kunnen weten dat het nooit naar de overkant brengt. En het schip waarvan we weten die ons veilig brengt naar de overkant, daarvan zeggen mensen, maar ja, dat is eeuwenoude technologie. Die brengt ons niet naar de overkant. Ach, de Bijbel is, dat is zo achterhaald. Dat brengt ons niet veilig op onze plek van onze bestemming. We hebben nieuwe inzichten, nieuwe gedachten, nieuwe theologie. Dat helpt ons. Maar het enige wat helpt is een kapitein die de weg weet en ons veilig kan thuisbrengen. In Openbaring 13 zien we de uitwerking van wat er gebeurt in de wereld als je niet laat verbazen en verwonderen en navolgt datgene wat er in de Bijbel geschreven staat. In Matteüs 24 onder andere lezen we dat duidelijke waarschuwing over datgene wat staat te gebeuren in de laatste dagen. Mensen laten zich schijnbaar verwonderen en verbazen door mensen die een boodschap brengen die net lijkt op het origineel. Net. 99% klopt en 1% klopt niet. En Jezus zegt tegen de discipelen, omtrent die schijnbare verbazing die mensen hebben op het verkeerde, dat ze daarvoor moeten oppassen. Matteüs 24 en lees met mij vanaf vers 23. Jezus zegt, als iemand tegen u zegt, zie hier is de Christus, of daar, geloof het niet. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Verbazing. Grote tekenen en wonderen. En staat vervolgens, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zou verleiden. Met andere woorden, De verbazing, de verwondering die we schijnbaar in de wereld te zien krijgen is dusdanig bijzonder en groot. Dat je zoiets hebt, bijna de indruk krijgt van, nou dat zou best eens kunnen kloppen. Dat zou best eens waar kunnen zijn. Misschien moet ik mijn standpunt herzien. Vers 25. Ik heb het u van tevoren gezegd. Met andere woorden, als je erdoor wordt misleid, moet je niet zeggen, ik heb niks gehoord. Ik heb het van tevoren gezegd, zegt Jezus. Vers 26. Als men dan tegen u zal zeggen, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem van het oosten komt en zichtbaar is tot de westen, zo zal ook de komst des Heren zijn. Met andere woorden, mensen zullen zo verbaasd zijn over datgene wat ze te horen krijgen, dat ze zoiets hebben dat ze hun standpunten die ze hadden, in principe zouden kunnen herzien. Een wereld die eigen kunnen, eigen vertrouwen, eigen inzicht belangrijker vindt dan het woord van God, zal zich verbazen, zal zich verwonderen en uiteindelijk zal najagen datgene wat de wereld biedt. Want ja, een appel is interessant, maar een iPhone is veel interessanter. Ik maak die vergelijk even. In Openbaring 13 wordt er gesproken over een instituut, een macht. En ik zag dat een van zijn koppen, Openbaring 13 vers 3, als dodelijk werd gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En heel de aarde ging het beest met verwondering achterna. Heel de aarde. Grootste deel. De zijn van de dag is er een instituut die zeer dodelijk gewond is geweest. En op dit moment heel hard, en ik moet wel zeggen, heel hard op weg is naar eerherstel in de wereld. Obama zei het laatst nog. Het teken van een goed christen is zijn als paus Franciscus. Dat is een teken van een goed christen. Niks persoonlijk tegen man, maar een beeld voor een goed christen is Christus Jezus. Niet Riley, niet Piet of Klaas, maar Jezus Christus. Maar schijnbaar raakt de wereld verwonderd. En dat klopt, want de mensen weten niet waar ze naartoe moeten gaan. In een wereld met vluchtelingenproblematiek, in een wereld met een economie die instort. Kijk naar de beurs van China die ineens keldert en mensen raken in paniek. Waar mensen gewoon live bij naar tv zitten kijken worden doodgeschoten. Mensen worden verbaasd en verwonderd wat ze zien. En dat willen ze niet meer, want niemand wil het. En dan gaan ze op zoek. En als je niet hierin zoekt, maar zoekt in de dingen van de wereld, dan beland je uiteindelijk bij de zaken van de wereld. En dan, in het tweede gedeelte van Openbaring 13, wordt er gesproken over een beeld van een beest. Die mensen eigenlijk als het ware oproept om het beest te gaan aanbidden. En dan staat er iets opmerkelijks, als u met me meeleest in Openbaring 13 vanaf vers 13. Dat beeld van een beest doet, komt het weer, grote tekenen, zodat zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op aarde voor de ogen van mensen. Wauw. Nou, u moet dus weten hoe mensen worden getrokken tot een vuurwerkspektakel. We gaan erop drommen op af om te kijken hoe het allemaal explodeert zo voor onze ogen. Mensen raken verbaasd en verwonderd. Vers 14. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van tekenen die gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En hij zegt tegen hen die op aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Hem werd macht gegeven om geest te geven aan het beeld van het beest, omdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zij zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zou worden. Met andere woorden, er komt een instituut, er komt een macht, er komt een idee in deze wereld. Een profetiedeskundige die kwam eruit dat dat Amerika zou zijn, die het beest, Rome, als het ware in ere doen, zou doen herstellen. En het maakt dat iedereen, dus na die verbazing en die verwondering van al die tekenen en dingen die men ziet, dat kleine, grote, rijke, arme, vrije slaven een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd geeft. En het maakt dat niemand kan kopen en verkopen tenzij ze dat teken hebben. Eén. Dus, wat krijgen we? We hebben een wereld die raakt verbaasd en verwonderd over datgene wat er in de wereld plaatsvindt. En de wereld wordt als het ware van, we moeten een oplossing hebben. We moeten een uitweg hebben. En vol verbazing en verwondering lopen ze het beest achterna. En dan komt er nog een instituut die gaat voor zorgen dat dat wordt in wetgeving wordt vastgelegd. Dat we dat beest moeten gaan volgen. Maar ja, iedereen is zo verbaasd en verwonderd over datgene wat ineens plaatsvindt, dat ze niet doorhebben wat er gebeurt. En dan voordat het bijna te laat is, wordt het zo mag gemaakt dat iedereen die door verbazing in de klem is gezet, wordt gezegd van ja, dit is de oplossing. En als je de oplossing niet volgt, dan heb je een probleem. Er zijn zoveel mensen die zich niet laten verbazen en verwonderen door wat de Heer zegt. Dat ze worden in de beet genomen, zou ik het als het ware zeggen, door de ontwikkeling van deze tijd. Mensen staren zich blind op het internet. Mensen staren zich blind op tv. Mensen doen van alles en nog wat, maar laten zich niet verbazen en verwonderen door het woord van God. Tekenen en wonderen. U kent alle het verhaal van Mozes. Hoe Mozes het volk leidde uit Egypte op weg naar het land van melk en honing. Nadat Mozes en Aaron de opdracht kregen om naar Farao te gaan, begon niet gelijk met 10 plagen. Ze kwamen eerst gewoon met een simpele vraag aan Farao: wilt u het volk laten gaan? En als dan Farao vraagt op wiens autoriteit doe je dat, dan vertellen ze over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als teken gooit Mozes de staf op de grond. En u weet wat er gebeurde. Het werd een slang. En wat doet de wereld? Ja, maar dat kunnen we ook. Wij kunnen ook stokken hebben die veranderen in slangen. Kijk naar onze tekenen. Kijk naar onze wonderdaden. En dan gaan 2 andere slangen. Kijk, wij kunnen het ook. Farao raakte niet onder de indruk en de verbazing van datgene wat de Heer liet zien, maar door de valse teken dat zijn eigen magiërs deden. Kijk, jouw God is niet bijzonder. Dat kunnen we ook. Je ziet het vandaag de dag in de maatschappij. Regen maken, dat kunnen we ook. We kunnen leven creëren als het ware door middel van allerlei technieken. En dan met, kijk, we kunnen het ook. Groente laten groeien, dat kunnen we ook. We kunnen alles. Wat de Heer doet en openbaart in zijn woord is niet meer interessant. Dat kunnen we ook. God liet uiteindelijk ervoor zorgen dat die slang die Mozes op de grond wierp, die andere slangen opat en weer tot stok veranderde. Om te laten zien dat God machtiger is. Amen. En wij gaan de wereld in met het woord om te laten zien dat wij niet machtig zijn, maar dat het woord kracht en macht heeft. Amen. Maar de wereld zegt, dat kunnen we ook. Het is slecht gesteld voor een wereld die niet wil Christus wil volgen. Slecht gesteld als je niet laat verwonderen door het woord. De vraag is, waar moeten we mensen nu voor waarschuwen? Kijk, Paulus schrijft in 2 Thessalonicense, hoofdstuk 2, waar verkeerde verwondering en navolging toe leidt. Vanaf vers 6 in 2 Thessalonicense. Ik lees je vanaf vers 7. De geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er niemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden en de Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wie komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen. Heb je het weer? Kracht, tekenen en wonderen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Je hoeft je niet laten verbazen en verwonderen door datgene wat er in de wereld plaatsvindt. Of van slag te raken, of in een depressie te raken, of zeggen wat gaat er gebeuren. Als je je laat verbazen en verwonderen wat in het woord staat. Maar als je dat niet doet. Als je niet de Bijbel wil openstaan. Als je niet zegt van Heer, ik snap het niet, maar kom in mijn hart en vertel me, laat me zien in het woord waar ik op kan bouwen en vertrouwen en kan steunen en kan vertellen aan mijn medemens. Dan raak je uiteindelijk verbaasd en verwonderd. En zoals het staat in Openbaring 13. En heel de aarde ging het beest achterna. En daarom, en ik vind het een van de meest, dit is een uitspraak in de Bijbel die ik echt heel erg hard vind. Maar het staat er. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Is die tijd nu al aangebroken? We zijn er hard op weg naartoe. Niet iedereen heeft zijn hart verhard. Niet iedereen heeft pertinent gezegd, ik ga het beest achterna. Of ik ga het beeld van het beest achterna. Want ze weten het gewoon niet. Hier zit een zaal vol met mensen die het weten. En die aan andere mensen, met de gave en talent die hun gegeven is, vertellen, pas op. Pas op. Laat je niet verwonderen en verbazen door het verkeerde. Maar laat je verwonderen en verbazen door Christus. Open zijn woord. En iedere dag opnieuw wanneer je dat woord openslaat, word je verbaasd en verwonderd voor de ultieme liefde die hij heeft voor een ieder van ons. Verbaasd en verwonderd dat wij die het niet verdienen, dat hij voor ons stierf op het kruis op Golgotha. Wie volgen wij na? Mensen raken vandaag de dag, maar niet alleen mensen in het algemeen, politici, wereldleiders, raken verbaasd en verwonderd over wat dat beest momenteel doet. Over datgene wat er momenteel gebeurt in die kleine stad in Rome. De wereld raakt verbaasd en verwonderd. En ik zie op het internet talloze berichten over datgene wat er eind volgende maand gaat gebeuren in Amerika. En de mensen maken zich heel erg veel zorgen over mogelijk de bekendmaking van een zondagswet in Amerika. Mensen maken zich heel erg zorgen over wat er gaat gebeuren. Ze raken zo verbaasd en verwonderd over de ontwikkelingen dat ze vergeten datgene wat er in het woord staat. Het is nu de tijd om nog meer dan ooit tevoren naar dat woord terug te gaan. Nog meer dan ooit tevoren te staan op de belofte van het woord. Want zoals Matthäus 24 dat zegt, zoals Jezus dat daar heeft gezegd. Al was het mogelijk, zou hij de uitverkorenen doen. Afgaan naar dat verkeerde weg. Heel veel mensen weten dat wat er speelt aan het einde van Openbaring 13 te maken heeft met de zondagsheiliging. Maar het is niet zondagsheiliging alleen wat een punt is. Heel veel mensen weten niet of kennen niet katholiek recht. En ik moet u zeggen, ik moet u daar zich niet zozeer uren en uren mee bezighouden. Maar voor in katholiek recht is het namelijk niet voldoende om op zondag naar de kerk te gaan. Je hebt niet zondag gevierd als je zondag naar de kerk gaat. Want er zijn heel veel mensen die zeggen van, nou ja, dan ga ik... Kijk, dan ga ik sabbat en dan ga ik zondag en dan ga ik gewoon zitten en dan krijg ik geen kruisje bij mijn naam en dan kan ik gewoon kopen en verkopen en dan kan ik naar de Albert Heijn, de Jumbo en de Hoogvliet. De essentie, en volgens katholiek recht, heb je pas voldaan aan je verplichting van zondag vieren als je mee hebt gedaan aan de eucharistie. Met andere woorden, dat is dat hostie nemen en totje nemen. Zoals wij heilig avondmaal vieren, zien wij brood en wijn als symboliek voor het vergoten bloed en het gebroken lichaam voor Christus. In de katholieke leer is het namelijk zo dat wanneer de priester een spreuk zegt en het belletje laat klinken, dat het brood en het wijn daadwerkelijk verandert in het lichaam van Christus en in het bloed van Christus. Met andere woorden, als je een hostie neemt, dan eet je letterlijk Christus op. En als je dat doet, dan verloochen je Christus. En dat is heel erg ernstig. Want dan zeg je in feite, Heer, ik ben meer dan u. Terwijl wij Christus belangrijker vinden dan onszelf. Mensen raken zo verbaasd en verwonderd voor de dingen die de wereld heeft gecreëerd, dat ze zonder dat ze dat beseffen, lopen en vallen in een valstrik. De vraag is, wie volgen wij? Elia zei, toen hij stond voor die Baal-profeten, toen hij stond tegenover het volk, hoe lang hinken wij nog op twee gedachten? Hoe lang laten we ons deels verwonderen uit de Bijbel en deels verwonderen over datgene wat de Heer ons biedt? Heel veel gelovigen komen sap naar de kerk van, oh, broeder Jack heeft een mooie preek gehouden. Oh, mooi. En dan echt een hele sabbat zijn we blij. En dan is de Sabbatsluiting. En dan doen we de tv aan van... Oh, Batman en Robin is zo fantastisch. En ik ook zo. Het lijkt wel alsof we aan de ene kant verwonderen door datgene wat er voor ons brengt. En dat maakt ons blij. Maar dan alleen maar voor die 24 uur op de Sabbat. En dan, als het voorbij is, dan hebben we 6 dagen van wereld waarin we kunnen verwonderen. Tussen techniek en 3D-printen en iPhones en nieuwe bakkunst. En, oh, fantastisch. En dan is je Sabbat dan... Hoe lang hinken we nog op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. En dan staat er in Koningen die verschrikkelijke uitspraak. Maar het volk antwoordde hem niet 1 woord. Betekent dat we dan moeten stoppen met evangeliseren? Nee. Betekent dat we dan maar de boodschap die we hebben maar in deze zaal houden, omdat hier wel gelijkgestemden zijn, maar de wereld zich verbaast over andere dingen? Het is nu de tijd om mensen te laten zien door onze levenswijze, door onze instelling, dat dat woord ook mensen buiten deze zaal kan verwonderen. Kijk, Amos is heel erg duidelijk. Er komen dagen, spreekt de Heere, Heere, dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heere te horen, dan dolen ze van zee tot zee, van noord tot oost trekken ze rond, om het woord van de Heere te zoeken, maar ze zullen het niet vinden. Er komt een tijd dat mensen zoiets hebben van dat al die dingen die vastspelen in de wereld, en al die dingen die spelen in de wereld, en alle oplossingen die het beeld van het beest of wie dan ook brengt, niet zal leiden tot de oplossing. En dan willen ze gaan naar de oplossing. En die oplossing staat hierin. Maar als de genadetijd is afgesloten, dan kan je het niet meer vinden. Dan houdt het op. Daarom is het nu. Niet morgen. Nu, niet overmorgen, nu de tijd om mensen te vertellen, dat woord kan je verbijzonderen. In de Bijbel hebben we kunnen zien dat diverse mensen zich laten verwonderen door de wereld om hen heen. Mensen lieten zich verwonderen over Babel en zijn toren. Mensen lieten zich verwonderen. Moet eens denken, Israëlieten kwamen uit simpel Jeruzalem. En die kwamen in het Babylon van Nebukadnezar. En zagen de hangende tuinen. Verbaasd over de pracht en praal vol met afgoderij. Maar weet u? Die toren stortte in. En het koninkrijk van Babylon werd overgenomen door de Meden en de Perzen. Die is er ook niet meer. Adventchristenen hebben een bijzondere taak. Een bijzondere boodschap. Laat je verwonderen door het woord van Christus Jezus. Daarom begint die dringende boodschap van er is een eeuwig evangelie. Het oordeel is aangekomen. Vertel het aan iedereen. Want gevallen is Babylon. Datgene waar mensen hun verwondering en hun verbazing op hebben, weten wij van tevoren dat het niet stand houdt. En als je weet dat iets in elkaar stort, dan ga je toch mensen waarschuwen. Als je ziet dat een emmer dreigt te vallen van een plank en op iemands hoofd, dan ga je zeggen, pas op, er valt een emmer. Als wij in deze zaal weten dat dat instituut van het beeld en het beeld van het beeld en die verwarring en die valse geesten en dergelijke, dat dat allemaal instort. En we zien er mensen met blinde ogen navolgen en verwonderen door datgene wat het zegt. is het dan niet onze taak om onder leiding van Gods geest te zeggen, pas op, hij stort in. Onze taak is te zeggen, verwonder je niet over datgene wat de wereld je biedt, maar volg na en verwonder van datgene wat de Heer ons zal bieden. Er is maar één ding wat ons staande houdt in een wereld vol van verwarring en verkeerde navolging. Openbaring 14 vers 12. Het geloof van Christus Jezus. Jezus liet zich niet verwonderen door de cultuur van die tijd. Toen Jezus rondliep, zei hij niet van, oh, wat een prachtig bouwwerk maken de Romeinen. Oh, wat een fantastisch belastingstelsel hebben ze. Jongens, weet je wat? Volg hun na. Christus zei, kom tot mij allen die een last hebben. Leg de last, leg je juk op mij. En dan zal je verbazen, je zal je verwonderen dat je tot rust komt. Mensen raken van slag als ze op tv kijken en ze zien een journalist voor hun ogen doodgeschoten worden. Mensen raken ontsteld als ze zien dat het hele Europese gemeenschap in elkaar dondert, dat hun geld instort, dat ze een baan verliezen en noem maar op. En uit verbazing volgen ze uiteindelijk het beest. Maar als je al je zorgen, zelfs in je privéleven, legt bij onze Heer en Heiland, dan raak je niet verbaasd en verwonderd, want je weet het staat geschreven. Dan raak je niet van slag als mensen dingen tegen je zeggen van, wat ben jij een heilig boontje, waarom ga jij zo naar de kerk? Dan raak je niet van slag als mensen zeggen van, waarom? Waarom volg jij Jezus? Ondanks dat je je baan kan kwijtraken en noem maar op. Dan zeg je gewoon simpelweg, ik ben verwonderd door de woorden die Christus sprak. Die verwondering en die verbazing houdt mij staande. Ik vind mijn rust en vrede van nu aan tot in aller eeuwigheid in hem. En weet je, broeders en zusters, onze boodschap, weet je, die boodschap mag heel de aarde ervaren. Het enige wat je hoeft te doen, ga niet het beest achterna en laat je niet verwonderen door wat de wereld biedt. Amen. Amen.